Gemeente, in het gebed om de hulp en de leiding van de Heilige Geest wil ik u Gods woord bedienen. Uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. Johannes 20, vers 24 tot en met 29. En ik lees u alleen nog vers 29 voor. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Pasen voor Thomas. Pasen voor Thomas, drie gedachten. In de eerste plaats niet zien en niet geloven. In de tweede plaats wel zien en wel geloven. En in de derde plaats niet zien en toch geloven. Dus Pasen voor Thomas, drie gedachten met de hulp van de Heer. In de eerste plaats niet zien en niet geloven. Dat vindt u in vers 24 en 25. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. In de tweede plaats wel zien en wel geloven. Vers 26 tot en met 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En in de derde plaats niet zien en toch geloven. Dat is vers 29. De toepassing die de Heer Jezus maakt als het gaat om het ongeloof en het geloof van Thomas. Ga eens mee vanmorgen, kinderen. We gaan naar de zaal ergens in Jeruzalem. Een opperzaal, een kamer boven in een van de huizen. We kunnen niet naar binnen, want de deur zit op slot. Maar als je binnenkijkt, dan zie je wel heel veel mensen zitten. Het is op de dag dat de Heer Jezus opgestaan is. Als je goed kijkt, dan zie je verschillende vrouwen zitten. En ja, zij hebben de Heere gezien. En je ziet verschillende mannen zitten. Net waren er trouwens ook een aantal weggegaan en die zijn weer teruggekomen, de Emmausgangers. En als je dan goed kijkt, zie je ook de discipelen zitten. En als je telt, kom je er twee tekort. 10 discipelen. Op deze eerste Paasdag zitten er maar 10 discipelen. 2 zijn er niet. Nou, eentje weet je wel. Dat is Judas, die zit er niet. Dat is heel aangrijpend. Judas is omgekomen. En zijn stoel blijft leeg. Maar er is nog een stoel die leeg is. Kijk eens goed. Ja, daar zou Thomas moeten zitten. Thomas zit er niet. Thomas is thuis gebleven. Waarom zou hij ook naar de discipelen gaan? Natuurlijk heeft hij die vrouwen ook wel aan de deur gehad bij zijn verblijfplaats. En natuurlijk heeft hij ook het getuigenis van de vrouwen gehoord. Maar hij heeft net zoals de andere discipelen het niet geloofd. Kletspraat. De Heere gezien. Nee hoor, Thomas weet wel beter. Hij heeft de Heere ook gezien op vrijdag. Gestorven. Hij weet wel beter. En waarom zou hij zich dan bij de broeders voegen? Er is toch niets meer van over. Het is allemaal toch niet waar geweest. Het is allemaal een zinsbegoocheling geweest. Het is allemaal voorbij. En zo is Thomas thuis gebleven. Alles is toch verloren. En hij zit daar in een hoekje. Hij vertaalt naar vandaag de dag, zouden wij zeggen. Hij laat zijn plek in de kerk leeg. En de Bijbel laat hij dicht. Maar zijn handen valt hij niet meer. Het is alles toch verloren. Nou, Thomas heeft wel veel gemist. Doordat hij die ene avond er niet was, op die zondagavond niet bij de broeders was, bij de kerk was, ja, toen heeft hij wel het nodige gemist. Allereerst miste hij de warmte van de broederkring. Dat je zomaar met je verdriet en met je pijn van de achterliggende dagen, met je zielenvragen, met je noten, met je raadsels bij die broeders zit. En er zomaar anderen ook met dezelfde vragen zouden lopen, met hetzelfde ongeloof en met dezelfde raadsels. Dat miste hij, de warmte van de broederkring. Maar hij wist er nog wat meer, dat was het getuigenis. Natuurlijk had hij die vrouwen wel gehoord, maar er waren er nog meer geweest. Want kijk nou eens naar Petrus. Hij is van Cephas, van Simon gezien. En dan die Emmausgangers die terugkwamen. Wij hebben de Here gezien. En zo is er in die zaal vertwijfeling en geloof, ongeloof en blijdschap, verdriet, alles door elkaar heen. En te midden van die mensen staat ineens de Heer Jezus zelf als de deuren gesloten waren. Kijk, dat heeft Thomas gemist. De warmte van de broederkring missen, dat was pijnlijk. En het getuigenis van anderen missen was ook pijnlijk. Maar die verschijning van de levensvorst missen. En vervolgens de roeping die uitgesproken werd, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lied. Dat missen, dan mist Thomas alles. Was hij er nou maar geweest op die zondagavond, dan had hij het ook uit de mond van de meester gehoord. Vrede zij u lieden. Maar hij is thuis gebleven. Daarom zegt Calvin, Thomas moet terecht de genade missen die zijn broederen deelachtig werden, omdat hij als een ronddolend soldaat het vaandel der eenheid verlaten had. Thomas moet terecht de genade missen die zijn broederen deelachtig werden, omdat hij als een ronddolend soldaat het vaandel der eenheid verlaten had. Hij was niet op de plek waar het gebeurde. Nou, u voelt de toepassing al, dat hoef ik niet te maken. Waar is de plek waar het nu gebeurt? Waar verschijnt de levensvorst? Hier, onder de verkondiging van het woord. Het is niet voor niets dat straks, pas na 8 dagen, dus de 8e dag, na de eerste paasdag, de Heer Jezus weer komt. Daarmee laat hij zien aan ons dat de zondag vanaf nu de dag is waarop hij als de levensvorst in zijn gemeente verschijnen wil. Maar met dat Thomas zijn plek niet heeft ingenomen, is hij niet vergeten door zijn broeders. Want daar komen ze. Dezelfde avond, ik weet het niet, misschien de volgende morgen. Ze gaan Thomas opzoeken. En Thomas was niet bij hen. Hij was er niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Zie ze komen, kinderen. Ze zijn misschien wel met z'n 10e bij Thomas geweest. Ze hebben op de deur geklopt. Ze zegt, Thomas, we willen je opzoeken. Waar was je nou gisteravond? Daar zit Thomas. En hij ziet wel aan die broederen dat er wat is gebeurd. Hij ziet wel aan zijn vrienden dat er wat is gebeurd. Hij ziet wel aan zijn vrienden en hij hoort het van zijn vrienden. Wij hebben de Heere gezien. Want dat was de blijdschap voor de jongens. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Wij hebben de Heere gezien. Wij hebben de opgestane gezien. Wij hebben de levensvorst gezien. Wij hebben hem gezien die dood was, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Wij hebben hem gezien die de dood overwonnen heeft. Wij hebben hem gezien en hij heeft de banden van ons ongeloof gebroken. En in de getuigenis van 2 of 3 zal alle woord bestaan. En hier zijn het er wel 10. Nou, Thomas. Nu kun je toch niet anders dan met die jongens gaan belijden dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. De vrouwen hebben het gezegd. En nu zijn de 10 broeders die hetzelfde hebben gezegd. En die de Here hebben gezien. En de Here die uit de dood is opgestaan. Nu, Thomas. Nu zal je toch wel kunnen geloven. Maar nee, Thomas gelooft niet. Het is zelfs omgedraaid. In plaats van dat er een geloofsbelijdenis wordt afgelegd, wordt er een belijdenis van ongeloof. Een ongeloofsbelijdenis afgelegd. Vers 25, doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn handen in zijn zijde, ik zal geenszins nooit geloven. Er zit wel een indien bij, hè? Het is geen ongeloofsbelijdenis waarbij de band met Jezus definitief doorgesneden is. Er zit nog een flinterdun lijntje. Alsof bij Thomas zomaar wat hoop gloeit. Zomaar iets verborgen op de bodem van zijn hart nog is. Als het dan waar is wat die jongens zeggen. En als het dan waar is wat die vrouwen hebben gezegd. Alsof er een klein lichtpuntje is in zijn duisternis. Indien. Want dan, als hij nou aan mij persoonlijk zou verschijnen. Als hij nu door mij gezien zou worden. En als ik hem aanraken mag zoals ik hem vroeger aangeraakt heb. Dan zal ik geloven. Het moet wel een hard woord zijn geweest voor de discipelen om dat te horen. Geenszins, nooit en te nimmer. Hard. Maar het is een uiting van zijn diepe verdriet en van zijn pijn. Het moet ook een woord zijn geweest wat heel veel pijn heeft gedaan bij de zaligmaker zelf. De opgestane levensvorst voor wie Thomas nog steeds dood is. Voor wie Jezus nog steeds dood is. Wie is die Thomas eigenlijk? Nou, als ik dat zomaar aan u zou vragen, van wie is nou Thomas, dan heb je best kans op dat u zou zeggen, nou, dat was een man met een zwaarmoedig karakter. En dan wordt zijn ongeloof geschoven op zijn karakter. Het zou best kunnen dat die man een donker, wat zwaarmoedig karakter had. Tegelijk kun je dat ook niet zo helemaal peilen op het moment dat je zijn getuigenissen leest. Er staat niet zoveel van hem in de Bijbel. Hetgeen wat dan van hem in de Bijbel staat, dat kun je ook uitleggen als moedig en vastberaden. Je leest bijvoorbeeld in Johannes 11 dat de Heer Jezus naar Jeruzalem, richting Jeruzalem gaat. En ja, dat zou zijn dood betekenen, dat wisten de discipelen ook wel. En dan zegt Thomas, genaamd Didymus, tot zijn mededisciplen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. En er zit natuurlijk iets zwaarmoedigs in, zou je kunnen zeggen. Iets donkers zou kunnen. Maar er zit ook iets vastberadens in. Want hij heeft zijn meester zo lief gekregen dat hij niet anders wil dan bij hem blijven. Vastberaden. Het volgende wat we over Thomas lezen, dat is Johannes 14... Dan komt hij naar voren als een onwetende. Johannes 14, vers 5. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Onwetend. In die nacht, voorafgaand aan het lijden en sterven van de Heere Jezus, blijft Thomas als een onwetende achter. Vastberaden, onwetend. En ongelovig. Ja, zo komt hij hier naar voren in Johannes 20. En niet zomaar, want het is het gruwelijke ongeloof wat hier naar voren komt. Ongelovig. Maar als we die drie woorden vastberaden, onwetend en ongelovig op ons in laten werken, dan geldt dat niet alleen voor Thomas, maar dan geldt dat voor al de discipelen. Vooral Marcus 16 legt daar heel veel nadruk op. Als er verschijningen zijn, de vrouwen die komen en die het vertellen aan de discipelen. En de Emmausgangers die het vertellen aan de discipelen. Dat de Heer Jezus opgestaan is. En dan zegt Marcus er elke keer achter, zij geloofden ook hen niet. Zij geloofden ook hen niet. En als Jezus zich dan openbaart, dan verwijt hij hun hun ongeloof en de hardheid van hun hart. Dus kennelijk is dat ongeloof niet alleen specifiek voor Thomas geweest, maar voor alle 11 de discipelen. Vastberaden trouwens ook. Hadden ze niet allemaal gezegd, wij zullen met u sterven? Dat is niet iets voor Thomas alleen. En onwetend. Lucas het niet die het opschrijft, zij verstonden geen van deze dingen en ze wisten het niet. En voortdurend, onwetend, ongelovig, vastberaden. Het is maar even om aan te geven dat het bij die discipelen niet per se anders was dan bij Thomas. Thomas' zonde was in de eerste plaats dat hij zijn plek in de discipelenkring niet had ingenomen. En als gevolg daarvan bleef hij veel langer in dat ongeloof. En ja, dat maakt Thomas' zonde nog veel erger. Dat maakt dat Thomas zich in zijn ongeloof erger bezondigde dan de andere discipelen. Maar laten we toch niet vergeten dat Thomas degene is die nu in het kasteel twijfel zit. Net zoals de andere discipelen in het kasteel twijfel hebben gezeten. Kinderen, jullie kennen de Christenreis wel. En dan moet je tussen de middag zo meteen maar even op gaan zoeken het hoofdstuk over kasteel twijfel. Als Christen samen met hopende van de weg afraakt, dan komt hij op het landgoed van reus Wanhoop. En reus Wanhoop gooit hen in het kasteel twijfel. En reus Wanhoop heeft een vrouw en die heet wantrouwen of ongeloof. Nou, dan kan Christen samen met zijn vriend hopende, ze kunnen niet uit dat kasteel komen. Ze zitten vast. Van woensdag tot en met zondag. Van woensdag tot en met zaterdag op zondagnacht. Ze zitten vast. En dat moet je maar bij Thomas bedenken. Hij is in de klauwen van reus Wanhoop gekomen. Dat is zijn eigen schuld. Van christen en hopende was het ook hun eigen schuld. En hij zit er om eigen schuld ook nog eens langer in. Langer in dat ongeloof. Vast. En ja, dat ik zomaar even Thomas naast die andere discipelen zet, heeft een reden. Dus je komt wel eens mensen tegen die, als het gaat om een zwaarmoedig karakter, zeggen, ja, dat is ook logisch dat hij niet geloven kan, hè. Want die heeft een wat zwaarmoedige karakter. En anderen die zeggen, nou ja, ik heb een wat optimistisch karakter. Alsof het geloven dan makkelijker zou zijn. Of de gave van het geloven makkelijker zou zijn bij een bepaald karakter. Maar dat is niet zo. Het kan wel meewerken, maar zowel voor iemand met een wat zwaarmoedige karakter als iemand met een optimistisch karakter is geloven onmogelijk. En is het geloof een gave Gods, ook op het moment dat Gods kind in het ongeloof verstrikt zit? Laten wij dus oppassen om die verbinding te leggen alsof een optimist makkelijker zou geloven. Het geloof is en blijft een gave van God. En Augustinus heeft eens gezegd, hij zegt, ik kan eerder de sterren van de hemel plukken als dat ik zou kunnen geloven. Dat doet het de zonde van ongeloof, dat doet daar niets aan af. Want wat Thomas hier naar voren brengt is de gruwelijke zonde van ongeloof. Thomas had een bijnaam, Didymus wordt hij genoemd. En Didymus betekent tweeling. Misschien zit er vanmorgen wel een tweelingbroer of een tweelingzus van Thomas in de kerk. Vast in de banden van het ongeloof. Verstrikt in de duisternis. Moet u maar goed luisteren vanmorgen. Thomas was een kind van God. Dat is het eerste. Een kind van God kan dus komen in de banden van het ongeloof. Thomas was een wedergeboren kind van God en Thomas was een geroepen knecht van God. Thomas had met de andere discipelen uitgesproken op de vraag wie Jezus nu voor hem was. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij heeft met de meester opgetrokken. In zijn nood en in zijn dood is de meester voor hem alles geworden. Heeft hij zijn leven in de zaligmaker gevonden. En heeft hij in beginsel daar zijn leven kwijtgeraakt aan de zaligmaker. Maar het is zo anders geworden toen de zaligmaker ging onderwijzen over zijn lijden en sterven en hij er niet aan wilde. En hij niet wilde geloven dat zijn meester de dood in moest, want zo erg waren zijn zonden toch ook weer niet. En dat hij er niet aan wilde dat de meester uiteindelijk tussen hemel en aarde moest hangen, omdat Gods recht genoegdoening eiste. En uiteindelijk is hij samen met de andere discipelen achtergebleven in de banden van het ongeloof. En nu gelooft Thomas alleen nog zijn ogen. Zijn ogen hebben het een en ander gezien. En dan kunnen die jongens wel zeggen dat ze de Heere hebben gezien. Maar hij heeft de Heere ook gezien. En hoe heeft hij de Heere gezien dan? Hij heeft de Heere gezien in de hof van Gethsemane toen hij wegvluchtte en de Heere zich liet binden. Hij heeft de Heere gezien toen hij tussen hemel en aarde hing. En hij heeft de Heere gezien toen hij de laatste adem uitblies. En hij heeft de Heere gezien toen hij doorstoken werd. Heel nadrukkelijk in zijn zijde. En hij heeft de Heere gezien toen hij van het kruis genomen werd. En hij heeft de Heere gezien in het graf. Dat heeft hij gezien. En dan kunnen de 1000 mensen zeggen dat ze een levende Heer hebben gezien. Maar ik, Thomas, heb een dode Heere gezien. En ik zal niet geloven tenzij dat die Heere voor me staat. Zo, hè? En te midden van zijn hardheid, te midden van de zonde van ongeloof, is er een diep verdriet bij Thomas. Want met alles wat er in het leven van Thomas was gebeurd en hoe het nu geëindigd is, is het toch de liefde gebleven. De liefde tot een levende Jezus waarvan hij denkt dat hij dood is. Heer, uw gunst had mij verheven, maar nu mij uw toorn doet beven, zie ik mij van glans ontbloten, mijn stof ten neergestoten. Wat heeft Thomas zware dagen gehad, denkt u niet, die 7 dagen? Van maandag tot en met zondag, wat een zware dagen. Ik zucht dat kolk en afgrond loeit, dat gedruis de wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Tweelingbroer vanmorgen, tweelingzus. Zeg je hetzelfde? Nee, je durft het niet zo hard te zeggen als Thomas het zei, maar als je nou terugkijkt in je leven, dan kun je wel zeggen, uw gunst had mij verheven, maar nu mij uw toorn doet beven, dan blijft er van me niks over, dan is het verloren. In het verleden heb ik de zaligmaker wel eens gezien. In het verleden heb ik wel eens mogen geloven dat hij ook mijn zaligmaker is. In het verleden was er wel eens het licht wat doorbrak en ik iets van de zon der gerechtigheid mocht aanschouwen. Verleden was er wel eens het geloof, maar dat geloof dat is uitgeblust of weg, die hoop vergaan. Het is alles kwijt. En u hebt in uw levensgang 1 grote vraagteken staan. En u durft het nog tegen mensen te zeggen ook. Het is allemaal niets geweest in mijn leven. Ik gooi het van de prullenbak. Het is de stand van het ongeloof. De stand van het ongeloof. Het is goed om onderscheid te maken tussen de staat van het ongeloof en de stand van het ongeloof. De staat van het ongeloof, daar liggen wij allemaal in sinds Genesis 3. Wij geloven niet in de woorden van God. Wij geloven niet in de woorden van de zaligmaker. En we staan het werk van de Heilige Geest tegen. Dat is de staat van ongeloof. En we doen niet anders. Gij wilt niet geloven. Gij kunt niet geloven, zegt de zaligmaker Johannes 5 en 6. En gij gelooft niet. Daar gaat het hier niet over. Dus de staat van ons ongeloof, de gruwelijke zonde dat wij de Heer en zijn woord niet serieus nemen, in zijn bedreigingen niet en in zijn beloften niet, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier over de stand van het ongeloof, waar Gods kind in vervalt, waarbij er uiteindelijk alles kwijt lijkt te zijn en er niets meer overblijft. Dat kan zich uiten in starheid. Dat is er op geen enkele manier door te komen. Die jongens kwamen